Welkom bij Marketing Insight, de podcast over het laatste nieuws in de marketing en AI. Elke week nemen we je mee door alles wat er speelt rondom Google, Ads, SEO, Social en AI. We hebben weer genoeg om over te praten en dat doe ik vandaag samen met Remco. Er zijn weer flink wat updates bij Google, we duiken in de wereld van social search en we hebben het over AI zoekgebruik. We duiken ook diep in de toekomst van SEO en kijken naar de rol van de SEO-specialist. Kortom, weer een aflevering vol met interessante onderwerpen. Remco, jij hebt iets gevonden over het zoekgedrag en vertrouwen binnen AI?
Ja, dat klopt. Het AI-zoekgebruik groeit hard, maar het vertrouwen daalt. Dus ja, het gebruik van AI-zoekmachines zoals ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, ja, dat blijft natuurlijk sterk groeien. Maar ja, tegelijkertijd daalt het vertrouwen van de consumenten dus ook de AI-antwoorden. Ja, dus 64% van de consumenten verwacht dat de AI-traditionele zoekmachines binnen 5 jaar grotendeels zal vervangen. Dus dat percentage is vrijwel gelijk aan vorig jaar. Dus consumenten gebruiken AI steeds vaker voor onderzoek en oriëntatie, maar controleren belangrijke informatie vaker via andere bronnen. Dus de adoptie stijgt dus sneller dan het vertrouwen. Dus ja, dit laat zien dat AI-search niet meer de toekomst is, maar het huidige gedrag van gebruikers. Gebruikers zien AI steeds vaker als startpunt van een zoektocht, maar niet altijd als eindpunt. Dus je ziet dus echt dat er een switch komt in het vertrouwen in die AI-antwoorden. Ik herken het zelf ook. AI maakt natuurlijk veel fouten. Vertrouwen verschuift van het platform naar de bron achter het antwoord.
Ja, ik denk dat er ook een toepasselijk spreekwoord is hiervoor misschien. Hè? De schade en schande maakt je wijs. Ik denk dat veel mensen erachter zijn gekomen dat ze een keer een standpunt hebben genomen en dat het toch niet helemaal klopte. Ook als ik onderzoek doe voor deze podcast, ik check het ook altijd hoor. Want je hebt gewoon wel eens dat hij gewoon hele oude artikelen doet of gewoon zoiets verzint of zelf context heel erg anders heeft. Dus je ziet echt nog wel dat AI gewoon fouten maakt. En ik denk dat dan op basis van deze data dat over het bredere publiek ook meer naar voren begint te komen nu. Dat iedereen dat doorheeft en dat iedereen toch wel AI gaat checken. Wat denk ik een hele goede, gezonde ontwikkeling is.
Zeker, ja. Dus ja, wat kan je daar dan mee? Investeren in je merkbekendheid en je tast leadership. Dus ja, niet alleen in SEO. Dus ja, zorg dat je zichtbaar bent op bronnen die AI vertrouwt. Nou ja, zoals LinkedIn, Reddit, vakmedia en authoritatieve websites. Maak content met echte expertise, cases en data. Ja, probeer echt die expertise op te halen. En zorg dat je unieke content hebt. Daar gaat AI natuurlijk goed op. Meet niet alleen het verkeer, maar ook de AI-zichtbaarheid en de merkvermeldingen. Ja, echt bouwen aan het vertrouwen dus. Voordat iemand een AI-tool gebruikt. Want dat vertrouwen bepaalt uiteindelijk wie gekozen wordt.
Ja, mooi. En dan hebben we ook weer wat updates van Google Ads. Op 15 juni heeft Ginny Marvin van Google meerdere updates aangekondigd. Eén daarvan heeft best wel een strakke deadline, 17 augustus. En het is echt wel iets waar iedere Google Ads specialist en eigenlijk iedereen die Google Ads draait rekening mee moet houden. Want wat ze gaan doen is dat als een campagne gelimiteerd door budget, dus de status limited bij budget heeft, en op target CPA of target ROAS draait, en die haalt een beter resultaat dan wat jij eigenlijk inzet. Hè. Dus stel jij hebt een target ROAS of van 4. En hij haalt een target ROAS, of hij haalt een daadwerkelijke ROAS van 6. Ja, dus hij overperformt. Dan laat het algoritme dat nu redelijk toe. En dan sturen ze daarop aan. Maar wat Google eigenlijk heeft gezegd, als jij dus een ROAS van 6 haalt en je target ROAS is 4, dan gaan we toch maar weer sturen op die 4. Dus we gaan niet meer sturen om over te presteren. We gaan echt sturen op wat jij instelt. En het is heel belangrijk dat je hier goed rekening mee houdt. Want als je nu dus boven je targets presteert, gaat Google eigenlijk gewoon zeggen van, oh, dit gaan we even anders inrichten. We gaan op een andere manier bieden, waardoor jij toch op die 4 komt. Wat dus eigenlijk weer op neerkomt dat Google daar zelf meer geld op gaat verdienen, in essentie. Omdat ze dus eigenlijk gewoon lagere resultaten gaan halen. Dus misschien hogere biedingen gaan doen of bieden op andere zoektermen. Dus het is echt wel iets wat voor iedere marketeer heel belangrijk is. En zeker voor performance marketing en demand gen. Om hier echt iets voor te doen. Dus voor 17 augustus moet je zorgen dat je goed gaat kijken naar je huidige prestaties in al je campagnes. En kijken of die daadwerkelijk een gerealiseerde ROAS, of die overeenkomt met de ROAS die je hebt ingesteld. En als je heel erg overperformt, zorg dat je die ROAS omhoog schroeft. Geleidelijk aan. Of hou er in ieder geval rekening mee. Dus kijk daar goed naar. Heel belangrijk. En een andere update van Google is Promotion Mode. En dat is ook een mooie. Dat is eigenlijk dat je dus voor een tijdelijke actie, een promotie, een verhoging van extra dagbudget kunt toevoegen rondom piekmomenten. Dus seizoensacties, flash sales, productlanceringen. Eerder moest je dat heel moeilijk gaan doen en moest je dat zelf gaan bijhouden in campagnes en met planningen en zo werken. Dus daar komt nu echt een oplossing voor en dat is de Promotion Mode. Heel handig voor tijdelijke aanbiedingen en promoties. Dus dat is ook weer een mooie update. Die eerste vind ik niet zo'n mooie update, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar Promotion Mode is wel een mooie. En TikTok maakt van WK 2026 een verzamelspel. Remco, hoe zit dat?
Ja, nou ja, vroeger hadden we natuurlijk de plakboeken, de WK-plakboeken, de EK-plakboeken, de Eredivisie-plakboeken. Zelf ook altijd verzameld, altijd gespaard. Dat was natuurlijk super magisch. Maar ja, TikTok lanceert dus nu samen met Panini digitale verzamelkaarten voor het WK 2026. Dus ja, fans kunnen 144 digitale kaarten verzamelen van spelers uit alle 48 deelnemende landen. Nou, die kaarten worden dan bijvoorbeeld vrijgespeeld door acties uit te voeren binnen TikTok, zoals accounts volgen, reageren op content en deelnemen aan challenges. Dus de kaarten zijn geïntegreerd in de speciale FIFA World Cup Fan Experience Hub binnen TikTok. Dus deze activatie maakt onderdeel uit van een veel grotere samenwerking tussen FIFA en TikTok, waarbij TikTok officieel een partnerplatform van het WK 2026 is geworden. Ik denk dat wij vroeger zelf bij de Albert Heijn stonden of die plaatjes verzamelden bij elkaar.
Ja.
En nu gaat de nieuwe generatie zelf, verzamelt dat binnen die platformen. Nou, dat is natuurlijk voor die platformen supermooi, want de mensen blijven terugkeren. Ook tijdens het WK, terwijl iedereen voetbal zit te kijken, ja, heb je toch je TikTok even open in je handen en op zoek naar die plaatjes. Ik vind het niks. Ik heb liever een plakboek in mijn handen en ik plak liever die plaatjes in een boek.
Ja, maar wij zijn oud, hè? Ja, wij zijn ook niet meer die generatie. Ja, ik zit sowieso niet op social media. Ik heb helemaal niks behalve LinkedIn. Dus ik val sowieso buiten de doelgroep. Ik vind inderdaad de shift van fysiek dingen doen voor kinderen naar digitaal. Ja, ik ben er niet zo'n hele grote voorstander van. Ik denk dat het ook goed is om gewoon in contact te blijven met elkaar en gewoon buiten te spelen en stickers te plakken en te ruilen met je vrienden in plaats van alles op dat telefoontje.
We hadden vroeger hele ruilmiddagen. En dan zat je met z'n allen bij elkaar plaatjes te ruilen. En nu, hoe doen ze dat nu dan? Met z'n allen lijf.
In je eentje, ja.
In je eentje. Maar ik denk wel natuurlijk, als marketeer is dat natuurlijk wel super interessant. Een manier om de mensen op je platform te houden. En ja, misschien is het
slim
ook
bedacht.
Wel de toekomst.
Zeker. Ik vind het sowieso slim bedacht. En dan hebben we ook nog wat AI-nieuws. Google heeft met SpaceX een deal gesloten. En Google betaalt SpaceX $920 miljoen per maand voor AI-compute. En dus dat gaat om toegang tot ongeveer 110.000 NVIDIA-GPU's. Nou, dat is best wel een interessante ontwikkeling. Dus bijna een miljard per maand wordt betaald om AI te kunnen draaien. Dat geeft ook maar wat meer hoe groot die drang is naar extra AI-compute. Nou, we hebben het vorige week ook over gehad in de podcast. Dat we nu nog niet de volle prijs betalen voor AI. En dat zie je ook wel als je bij Claude Code eventjes van Claude Code afgaat op API. Nou, dan gaat het er flink snel doorheen, kan ik je vertellen. En als je kijkt naar die kosten hiervoor, dan kun je ook wel voorstellen dat het flink wat geld kost om al die AI's draaiende te houden. En dan krijg je hier maar weer een klein stukje inzicht in. Ja, en dan hebben we nog eentje. En ik ben daar zelf wel heel erg droevig over. En dat is dat Fable 5 is er weer uitgetrokken door de Amerikaanse overheid. Alleen maar Amerikaanse burgers mogen het gebruiken. En Anthropic heeft gezegd, nou, dan moeten we het voor iedereen op dit moment eruit halen. Ik was er net zo lekker mee bezig. ik vond het echt fantastisch. Het one-shot gewoon hele systemen en websites. En nou, nu is het weer weg. Ik hoop dat we het snel terugkrijgen. Het is wel voor het eerst dat er zo'n hectisch besluit is genomen in AI. Hè, dat een model gewoon afgekapt wordt. Het geeft ook maar weer dat Amerika heel veel macht heeft over de software. En dat dus Amerika gewoon kan zeggen van, hey Europa, jullie mogen dit niet gebruiken. Of China of Rusland of eigenlijk de hele wereld. Alleen wij mogen dit gebruiken. Nou, ik vind dat is toch best wel gevaarlijk. En dan zie je toch wel dat het heel kwetsbaar is. Dat we zo afhankelijk zijn van Amerikaanse tech. En nu is dit niet een soort van overlevingsmechanisme of zo. Maar in principe zouden ze dit ook met Google kunnen doen. Of met Gmail en met Microsoft. Dus dat, nou, ik vind dat wel een beetje een zorgelijke ontwikkeling. Dat het gewoon gebeurt. Zeker met de huidige regering die daar nu zit. Ik hoop dat Fable 5 gewoon snel terugkomt. Want het was liefde op het eerste gezicht, moet ik zeggen. Heb jij hem ook kunnen gebruiken? Of?
Ik heb hem nog niet gebruikt. Maar ik erken wel dat het zorgelijk is. Ik denk, als je bepaalde dingen gebouwd hebt. En als dat dan in één keer wordt uitgeschakeld, wat betekent dat dan voor de apps die je ermee gebouwd hebt? Of,
je kan gewoon door met Opus. Alleen Opus is dan ten opzichte van Fable 5 gewoon echt wel weer een stuk slechter, hoor. Dus Opus is ook goed. Alleen Fable 5 was gewoon beter.
Ja.
Dus ik hoop dat hij terugkomt. Nou, dan hadden we nog Meta. Die bouwt Facebook om tot een AI-assistent. Ja. Daar weet jij meer van?
Ja, Meta introduceert nieuwe AI-functies binnen Facebook. Met als belangrijkste toevoeging een nieuwe AI-mode in de zoekfunctie. Facebook, daar zit inmiddels wel stof op, om maar zo te zeggen. En ik denk dat ze daar wel iets mee moesten. En dat nu ook aan het gebeuren is. Dus in plaats van een lijst met zoekresultaten geeft Facebook nu AI-antwoorden. Gebaseerd op op openbare content uit Facebook, Instagram, Reels en Groups. Dus gebruikers kunnen vervolgvragen stellen, vergelijkbaar met ChatGPT of Google AI Mode. Daarnaast voegt Meta AI-gestuurde tools toe voor het maken van collages, video's en fotobewerkingen. Zo kunnen gebruikers met één klik video's maken of hun kleding en kapsel en accessoires aanpassen met AI. Dus het wordt nu veel meer een AI-machine.
Het wordt nog nepper dan het al was.
Het wordt nog nepper dan het al was. En ik vind het tegelijkertijd, moet ik ook gewoon denken aan al het fake nieuws waar Facebook bekend om staan. En alle gekke dingen die daar vermeld worden.
Ja, het is natuurlijk wordt dat er een antwoord.
Ik denk dat zij een beetje de Reddit-kant op willen. Met betrouwbare gesprekken, conversaties. En, ja. En omdat de mensen daar natuurlijk goed op gaan. Hè? Dat, we hebben het al eerder besproken natuurlijk. Maar ik denk dat dit ook een keerzijde heeft. En, waarom is dit dan ook... Facebook wil niet langer alleen een sociaal netwerk zijn, maar ook meer een antwoordmachine.
Ja, dat is natuurlijk al lang. Hè, dat met al zijn escapades, met de metaverse en dat soort dingen. Proberen heel veel. Ze doen ook dingen goed natuurlijk, hè, met de glasses. En, dat is,
ze kiezen in ieder geval een andere route dan Google en ChatGPT. Dus ja. Antwoorden gaan meer gebaseerd worden op ervaringen van echte gebruikers. En, dat moeten we nog maar zien hoe dat zich gaat ontwikkelen.
Je hebt het bij Grok natuurlijk nu ook. Hè? Grok is dan verbonden met X, Twitter. En dan is in Grok, soms als ik denk van, oh, ik wil even weten wat het laatste nieuws over deze mening is. Of wat zeggen mensen hier een beetje over. Dan kun je Grok vragen en dan krijg je daar ook een... Dus dat daar is mee vergelijkbaar, denk ik dan. Alleen ik zou zelf niet zo snel Meta AI gebruiken, moet ik heel eerlijk zeggen.
Nee, denk ik. Nee.
Ik heb het ook nog niet gebruikt, moet ik eerlijk zeggen.
Ik heb het ook nog niet gebruikt.
Nee. Nou, dan hebben we nog een meer een wat dieper stuk. En daar gaan we ook onze mening over geven. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij je tegenaan kijkt. Jij bent natuurlijk SEO-specialist, Remco. Maar technische SEO, dat wordt commodity. En dat zie je al met Fable 5. Hè, die one-shot gewoon websites in perfecte staat. En dat wordt natuurlijk alleen maar meer. Het moment dat nog verder gaat ontwikkelen, denk ik dat we straks gaan krijgen dat alles gewoon echt voldoet aan alle technische eisen van SEO. Dat content er ook aan voldoet. En content wordt ook echt goed. Dus op een gegeven moment ga je gewoon krijgen dat iedereen echt gewoon top-notch SEO kan leveren. Zonder heel veel moeite. Dus hoe ziet de toekomst van SEO er dan uit? Als iedereen het perfect neer kan zetten en een perfecte SEO-proof website neer kan zetten, alles technisch geoptimaliseerd, al je stort je data goed. Hoe gaan we nog winnen dan als SEO-specialisten? En hoe denk jij dan? Hoe ga je later als SEO-specialist nog onderscheidend vermogen hebben? Waar gaat het ermee zitten?
Ik denk niet dat... ik denk dat we daar nog lang niet zijn dat iedereen een website heeft vanuit het gebouwd die aan alle eisen voldoet, waarin je superhoog... waarin je geen errors meer terugkrijgt. Dus zover zijn we natuurlijk sowieso nog niet. Weet je, er zijn zoveel websites op de wereld, zoveel webshops. En ik zie SEO niet als de opvolger van SEO. Ik zie SEO als een extra laag bovenop SEO. En ik denk dat alle basisprincipes nog steeds super belangrijk zijn. Je moet gewoon natuurlijk een goede website hebben, autoriteit hebben, veel backlinks, merkvermeldingen, technische toegankelijkheid. En natuurlijk, dan heb je in je hoofd zitten, dan kunnen we dat met AI in één keer bam zo'n website neerzetten. Maar ik denk niet dat iedereen dat even 1, 2, 3 uit de grond gestampt heeft. Als je website niet gevonden, begrepen en vertrouwd wordt door zoekmachines, waarom zou een AI-systeem je dan als bron gebruiken? SEO gaat natuurlijk over indexatie en vindbaarheid. GEO gaat meer over aanbevelingen en vermeldingen. Dus ja, de SEO-specialist hoeft niet opnieuw te beginnen. Hij moet zijn gereedschapkist uitbreiden. Dus dat is tegelijkertijd ook het antwoord op je vraag. Dus naast keyword research, technische SEO, interne links, contentstructuur. Wat komt er dan bij? Entiteiten begrijpen, merkautoriteit opbouwen, digitale PR, unieke expertise tonen, content maken die citeerbaar is voor AI. En natuurlijk een website bouwen met AI die voldoet aan alle technische aspecten. Heeft nog niet automatisch goede content erop staan of vertrouwen opgebouwd of autoriteit opgebouwd. Er is nog niks gebeurd aan digitale PR. Hoe straal je unieke expertise uit als je website gebouwd is door AI? Dus dat zijn allemaal nog wel dingen en lagen die je zelf moet toevoegen.
Ja, ik denk wel, tot op vorige week zou ik denk ik best wel met je eens zijn over dat het nog ver weg zou zijn om het te krijgen. Maar ik moet wel zeggen, nu ik Fable 5 heb gezien en hoe die dingen dan one-shot en hoe dat elkaar opvolgt, hoe snel, denk ik dat het best relatief dichtbij in de toekomst ligt. Dat je gewoon met een AI, met een Cloud Code of als al die middels class modellen eruit komen en hoe goed die nu zijn en hoe goed die ook kunnen copyrighten en gewoon op basis van jou, ik heb ook wat filmpjes erover gekeken, als je gewoon een goede context geeft en je geeft goed je brand weer en dat heb je helder, kan die ook echt qua copy het echt top doen. Dus ik denk dat je op een gegeven moment gewoon echt qua workflows, agentic workflows, gewoon echt wel een website met AI kunt gaan maken en dat die agents eigenlijk gewoon alles qua technisch echt goed voor jou op orde kunnen maken. En ik denk dat dat straks, ik denk niet dat dat heel lang gaat duren, voor de meeste mensen die gewoon goed snappen hoe een AI werkt en daar een beetje mee gaan verdiepen, dat die dat gewoon kunnen gaan doen. En dat het daadwerkelijk op technisch vlak echt wel, ik denk dat dat redelijk snel mogelijk gaat zijn. Of iedereen het meteen gaat toepassen, dat denk ik niet. Want er zijn inderdaad heel veel websites, dus het zal wel even duren. Maar die mogelijkheid is er denk ik wel op hele korte termijn. Maar ik ben het met je eens, als je dus gewoon helemaal in orde technische site hebt, dan gaat het om je brand. Ik denk dat dat alles is. Dus hoe betrouwbaar ben jij als brand? Hoeveel mensen zoeken per maand naar jou als brand? Hoe lang besta je al? En hoeveel, met brand bedoel ik dus hoeveel mensen zoeken naar jouw bedrijfsnaam? Dat is nu ook al een ranking factor. Hoeveel mensen linken naar jou? Dus ik denk dat het heel erg veel op off-page ook neer gaat komen. En dat je het verschil echt kunt maken door de context te hebben en goed te snappen wie jij bent, wat je doet, voor wie je dat doet en waar die mensen naar zoeken. Want een AI heeft altijd de context nodig, want die zal altijd dingen suggereren, maar jij moet daar nog wel iets van vinden. Dus ik denk ook dat de rol van de SEO-specialist heel erg gaat veranderen van ik ga teksten plaatsen op de website en ik ga die schrijven. Nou, dat is nu natuurlijk al heel erg. Maar heel erg het uitvoerende, dat is al heel veel weg. Maar dat wordt nog veel meer. En straks krijg je denk ik gewoon agentic workflows. Gaan we waarschijnlijk gewoon met AI-systemen werken. En is het echt het sturen van die AI-systemen en het werken aan al die off-page signalen. En dat het eigenlijk op die manier heel anders gaat worden.
Ja, SEO is natuurlijk een piramide. En met verschillende lagen. En ik verwacht zelf dat er wel wat lagen gaan verdwijnen in de toekomst. Dus ja, misschien die eerste laag, die technische laag. Maar en er zullen vanzelf natuurlijk lagen bovenop komen. Want als iedereen een website met AI bouwt en zijn content met AI maakt, hoe ga je jezelf natuurlijk dan nog onderscheiden? Dus er zullen ook extra lagen bij komen. En ik denk dat je als SEO-specialist, je moet daarin mee, je moet daar iets mee. Als je daar nu niks mee doet, dan loop je in principe al achter op de rest. Ik geloof in ieder geval niet. Ik geloof er niet in dat Geo SEO gaat vervangen. Want ik denk dat we niet moeten onderschatten hoeveel AI nog steeds afhankelijk is van de principes waarop SEO al 20 jaar draait. Maar er gaan zeker lagen in die piramide bijkomen. En wie houdt zijn kop boven water in dit nieuwe AI-gedreven tijdperk?
Zeker. Ik denk dat SEO ook een van de richtingen binnen online marketing is, die misschien, ik denk trouwens dat advertenties ook echt flink onderhevig zijn aan AI. Maar bij SEO denk ik wel, als je daar echt goed in wil worden, of daar echt in wil onderscheiden, dat je echt nog wel een wat grotere stap moet zetten qua hoe AI werkt. Want je moet zelf echt die AI en die workflows kunnen maken en die agents en dat automatiseren van taken. En ik denk dat dat minder van toepassing is bij andere takken van het online marketing. Ik denk dat je bij andere takken met advertenties iets meer al aangereikte tools krijgt en dat je het hierbij toch echt nog wat meer zelf moet gaan doen als SEO-specialist.
Het blijft een beetje een black box. Je ziet natuurlijk wel veel ontwikkelingen in Search Console, in Analytics, in Google zelf. We kunnen steeds meer zien, achterhalen waar het verkeer vandaan komt, waar we geciteerd worden. Maar het blijft natuurlijk een beetje een black box. En er wordt steeds meer inzichtelijk. Maar uiteindelijk, het blijft een wereldje die nog gewoon in de kinderschoenen staat, om het even zo te zeggen. En, dus ik ben benieuwd hoe dat zich verder gaat ontwikkelen allemaal. En, het verandert iedere week.
Ja, het gaat heel snel.
Het gaat heel snel.
Totdat Amerika er een stokje voor steekt, gaat het in één keer wat minder snel. Maar we gaan het zien. Ik vond het weer een hele leuke aflevering. Bedankt Remco. Leuk om het vandaag voor het eerst samen met jou te doen ook. Vond jij dit nou ook een leuke aflevering? Laat dan eventjes 5 sterren achter in de reviews. En dat zou ons heel erg helpen. En dit was Marketing Insight. Volgende week zijn we er weer. Alvast een heel fijn weekend als je dit op vrijdag luistert. En anders gewoon een fijne dag.